Welkom bij een bijzondere aflevering van de podcast Paper. De podcast die je meeneemt op een avontuurlijke reis door de wereld van informatiehuishouding en organisatieontwikkeling. Ik ben Tom Dalderup en vandaag zijn we in een vergadercentrum waar Rijkswaterstaat alle project- en programmamanagers die meewerken aan het programma Open op Orde heeft verzameld. En behalve het publiek bij de opname hebben we ook nog een bijzondere gast. Het is de programmadirecteur van het programma Open op Orde, Jente Huisman. Start een verandering met het eind in je gedachten. Dat is de aanpak die het communicatieteam van het programma heeft bedacht. En daarom nemen we jou als luisteraar mee naar het jaar 2026. We reizen in de tijd naar het moment dat het programma Open op Orde zo'n beetje wordt afgerond. We blikken dus terug in deze podcast en kijken naar hoe die transformatie heeft plaatsgevonden en wat daaruit te leren is. Veel plezier met deze blik vanuit de toekomst.
En het is een mooie dag vandaag. Het is een feestdag. En het is een feestdag omdat het voor mij de eerste dag van mijn prepensioen is. You're the star, so come on, get to it. It's your show, come on and do it. You're the star, yes you are. No one's ever gonna doubt it. Everybody's gonna shout it. You're the star. Maar het is natuurlijk nog veel meer een feestdag, want het is de eerste dag waarop we kunnen zeggen dat we onze missie, die we 5-6 jaar geleden zijn begonnen, en hebben gedefinieerd, ook hebben bereikt. Het artikel in het Financieel Dagblad waarin staat dat RWS met glans de stresstest open overheid heeft doorstaan, zegt volgens mij voldoende.
Ja. Dankjewel. Jente, welkom.
Ja.
Wat leuk, want ik begrijp dat je achter de geraniums gaat zitten.
Nou, ik ga niet achter de geraniums zitten, want ik ben een vervent golfliefhebber. Dus mijn tas zit in de auto en we gaan straks lekker rondje lopen. Genieten van de natuur en genieten van alles wat we met elkaar hebben beleefd.
Oké, je bent programmadirecteur voor Rijkswaterstaat voor het programma Open op Orde. En hoe lang heb je dat precies gedaan?
Nou, nu dus 5 jaar. Want 6 december 2021 kwam ik in dienst bij Rijkswaterstaat. En ik zei al, exact 5 jaar geleden, 8 december, zaten we hier bij elkaar om alles met elkaar te definiëren. Dus uiteindelijk 5 jaar.
Ja, nou, dat is een mooi moment om eens even terug te blikken en anderen te inspireren. Wat was de situatie die je aantrof toen je hier binnenkwam?
Dat is lastig. Het is lastig omdat ik was geen RWS-deskundige. Dus gelukkig had ik gelijk al heel veel mensen om mij heen. En die mij influisteren, nou Jente, ik weet niet of je dat wel gaat lukken. He, want het is niet echt heel erg goed binnen Rijkswaterstaat. We hebben veel te veel dubbele systemen. Ik hoor Agatha nog zeggen, nou, er moet echt hier heel wat gebeuren. Joke die binnenkomt zegt, nou, die informatie, we weten helemaal niet hoe het is vastgelegd. Mette die zegt, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Harm Jan die zei, dat DMS, daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Want ja, want als dat gaat niet lukken als we weer dezelfde fouten maken. Dus het was eigenlijk, ik dacht van, waar ga ik aan beginnen, weet je wel?
Ja, oké. Dus er was tamelijk wat verwarring als ik het zo hoor. En wat was in die situatie nou precies jouw taak in het geheel?
Nou, om te beginnen, om te kijken hoe kunnen we nou met alles wat we willen bereiken. Want toen ik kwam waren iets van 36 projecten gedefinieerd. Dan dacht ik, jee, 36 projecten, joh, waar gaan we aan beginnen, weet je wel. Dus proberen om met elkaar structuur aan te brengen. En vooral te zorgen dat mensen gemotiveerd zijn om dit op te pakken. Ja. Ik vind het belangrijk dat we ook bij het bestuur aandacht kregen. En ook binnen andere, besluitvormers. Ik was de ambassadeur van het programma. Dat zag ik als mijn taak, zowel naar boven als naar onze mensen. En ervoor te zorgen dat we ruimte krijgen en geld krijgen om onze taak uit te voeren.
Welke activiteiten heb je toen ontplooid die dit succes teweeg gebracht hebben?
Ja, het begint natuurlijk hè, dat je dat, goed luisteren naar de mensen om je heen die er zeg maar al een tijd werken. En dan praat ik over een Loes, een Agatha, Harm-Jan, Paul. Die zijn eigenlijk met het programma begonnen. En die hadden heel goed zicht op wat er moest gebeuren. Mm-hmm. En dan is de kunst om met elkaar te kijken hoe vertalen we dat nou naar een aantal projecten. Maar ook een missie en een visie die we met elkaar delen. Maar die niet alleen wij als project met elkaar delen. Maar er ook voor te zorgen dat dat binnen het bedrijf gedeeld gaat worden. Binnen het management, dat die erachter gaat staan. Het bestuur, dat die erachter gaat staan.
Wat we met deze podcastopname willen doen is ook andere programmadirecteuren misschien wel inspireren. En wat waren jouw activiteiten die jij als Jente hebt meegepakt?
Nou, ik heb heel veel gesprekken gevoerd, dat is één. Twee, we hebben met die bewustwordingscampagne ook het bestuur en het management ervan overtuigd dat zij een rol gaan vervullen in dit hele verhaal. En ik heb het gevoel dat dat is overgekomen.
Ja, dus ik hoor je zeggen, je hebt het management van de lijnorganisaties meegekregen dat zij ook bij moeten dragen aan deze verandering.
Ja, en sterker nog, ik denk dat we zelfs het management, die zat op een gegeven moment op de voorste stoel om te zeggen, hoe kunnen jullie ons helpen om dit te verbeteren? Dus er ontstond een soort synergie van aan de ene kant, een soort push-and-pull-strategie, waarbij in eerste instantie een push deden, ontstond er een pull-strategie vanuit het management. Wat kunnen wij doen om dit te verbeteren? Dus dat, ik denk dat dat eigenlijk een groot resultaat is.
Okay. Wie is eigenlijk in de lead van zo'n groot ding? Als je de lijn versus zo'n programma, als wat jij draait, bekijkt?
Ja, de hele eenvoudige antwoord is natuurlijk dat de lijn is in de lead. Alleen wat je vaak ziet is dat de lijn gewoon niet weet wat er moet gebeuren. He, dus die zit vaak ook van, ja, zeg me dan wat ik moet doen. Ja, en dan is het zaak dat we met een aantal mensen dat ook scherp definiëren wat er moet gebeuren. En ze ook helpen bij het vertalen van die boodschap. Hè? Want uiteindelijk het management moet het ook kunnen vertalen. Als wij dingen roepen met heel hoogwaardige dingen, heel abstract, dan zegt dat management, ja, ik snap er geen zak van. Om het maar eens heel plat te zeggen. Dus het is belangrijk dat wij ook heel concreet maken wat we van ze vragen. En hoe ze daar hun brein kunnen bijdragen.
Oké, dus ik hoor als activiteiten dat je hebt geprikkeld. En daarmee heb je eigenlijk de behoefte doen ontstaan bij de lijn om zelf te gaan veranderen. En toen mocht je aangeven de richting hoe zij dat zouden moeten doen.
Ja, en soms trek je daar gezamenlijk in op. Hè. Ik weet ook nog dat we 5 jaar geleden een werkconferentie met asset management hadden. Die in eenzelfde traject zaten en die juist naar ons kwamen en zeiden van, goh, wat jullie doen is zo belangrijk voor het welslagen van ons programma. We moeten gezamenlijk optrekken. En dan gaat het dus ook vooral om bijvoorbeeld dat document management systeem wat we hebben. Daar was gewoon een vraag naar. Dus je ziet dat dingen op een gegeven moment samenkwamen en dat er een synergie ging ontstaan.
Welke activiteit kostte jou persoonlijk het meeste energie? En welke leverde het meeste energie op?
Nou, in het begin was het wel om de boel bij elkaar te krijgen. Je zag in het begin gewoon dat het soms alle kanten opschoot. Met missie, visie, strategie, welke projecten wel doen, welke projecten niet doen. Hoe moet dat op elkaar ingrijpen? Hoe moeten we met elkaar samenwerken? Dat is logisch, want het is net als het ware. Ik weet nog goed dat het WK toen speelde. En dat je gewoon ineens allerlei mensen bij elkaar zette. En die moesten een team gaan vormen, weet je. Ja, dat duurde eventjes voordat die machine geolied werd. Maar uiteindelijk zijn we wel wereldkampioen geworden, weet je. Dus je ziet dat na verloop van tijd begint dat met elkaar te werken.
En waar heb je de energie vandaan om dan volhardend te zijn, om door te zetten?
Nou, doordat we eigenlijk tussentijds heel veel succes hebben geboekt. Weet je. Het begon al het eerste jaar dat we een RWS breed publicatieplatform konden laten zien. Waardoor je ook zeg maar, het management kon laten zien. Van, nou, het is niet een programma op papier. We bereiken dingen. En er kwam ook vanuit de organisatie kwamen signalen als van, goh, wat fijn dat we dat nu eindelijk hebben. Ik wacht al 4 jaar daarop. En nu eindelijk hebben we zoiets. En dat geeft energie. Maar dat geeft niet alleen mij energie. Dat geeft natuurlijk het hele team energie. Omdat je daarmee even in de picture staat weer. Okay. En die kleine successen vieren is denk ik van belang.
Ja, nou zitten we gelijk. Het volgende onderwerp is resultaten. Welke resultaten heb je nou eigenlijk concreet geboekt?
Nou ja, dat is wat ik net al zei. Hè. Kijk, we hebben een document management systeem geïmplementeerd. Mette, die in het begin ook zat te worstelen van hoe zorgen we dat we het open by design, dat we dat binnen Rijkswaterstaat.
Wacht even, we hebben het hier over Rijkswaterstaat en document management. Hoe kan Rijkswaterstaat ooit zonder een document management systeem gewerkt hebben?
Nou, we hadden het wel. Maar dat is, ik heb ooit wel eens horen zeggen, we hebben alles. Maar alles is ook overal, weet je. En ik weet
wat
nog,
bedoel je met alles is open?
Nou, dat je dus misschien wel 4 verschillende document management systemen had. Je had filesharing, je had netwerkschrijven. Overal lage dingen, weet je. Maar het was niet gestandardiseerd.
Wat is het essentiële resultaat dan wat je bereikt hebt, afkomende van al die verschillende systemen?
Dat we hebben gestandardiseerd, geharmoniseerd. En dat iedereen weet waar in welk systeem wat ligt opgeslagen. Dus met
maar
andere
hebben
woorden,
we hebben nog steeds die 4 systemen?
Nee, dat zeg ik dus. We hebben dus geharmoniseerd. Dus we hebben 1 systeem voor bepaalde toepassingen. En dat er is een goede architectuur op. Dus we hebben in de architectuur vastgelegd welke applicatie daarin leidend is. En alles wat daar omheen zat, hebben we afgebouwd.
Ja, ik heb het idee dat Rijkswaterstaat fantastische projecten draait. Met name omdat er veel mensen met een hele eigen wijs daarin zitten. En eigen wijs in de goede zin. Maar dat betekent ook dat ze vaak niet zomaar conformeren aan een soort harmonisatieslag die jij nu als resultaat aangeeft. Hoe heb je dat bereikt?
Nou, ik heb dat natuurlijk niet alleen bereikt. Hè. Maar het is wel zo dat dat werd veel gezegd. Hè. Maar toen we uiteindelijk gingen bouwen en dingen konden laten zien, sloeg dat sentiment hè, van ja, maar ik word in mijn autonomie geraakt. Dat sloeg al snel om in de zin van, goh, dat is misschien zo gek nog niet. Laat ik eens kijken wat het wel kan betekenen. Dus uiteindelijk zag je gewoon dat ook hè, de grote projecten. Kijk, er zijn natuurlijk nog projecten die al iets hadden. Dat kun je niet gelijk omzetten. Want als je 50.000 documenten moet omzetten, is wat anders. Maar je ziet wel dat alles wat nieuw gebouwd is, is op basis van dat DMS. En dat is gewoon een winst. Maar ook dat, ik wil toch even dat openbaar design noemen. Want dat was een crime, hè. Laten we niet vergeten om
open bij design, wat is dat?
Dat is eigenlijk dat je vooraf vastlegt welke gegevens wel hoe lang bewaard moeten blijven, welke gegevens vernietigd kunnen worden, wat geclassificeerd moet zijn in bijvoorbeeld DEPV of staatsgeheim geheim. Dat we dat hebben, dat we weten welke informatie wel of niet gepubliceerd kan worden. Als je dat vooraf in die systemen kunt vastleggen, dan hoef je niet achteraf iedere keer bij die WO-verzoeken te kijken van, nou ja, waar moeten we het vandaan aan? Want dat is al beschikbaar.
Ik snap je. Voordat dit programma gestart was, was eigenlijk het idee van, hey, het zijn allemaal professionals daar bij Rijkswaterstaat, dus die snappen zelf wel hoe het moet. Dus die we vertrouwen hun en die doen het wel. Maar wat heb je op dat terrein bereikt? Want het programma is volgens mij mede opgestart, omdat die mensen zelf toch niet helemaal uitkwamen.
Ja, nou ja, we zijn begonnen met een bewustwordingscampagne. Dus eigenlijk als je ziet, hè, als je kijkt naar hoe kun je dingen accepteren, begint met bewustwording. En daar kwamen al heel veel vragen om. Hè. Het werd duidelijk dat niemand, althans, dat veel mensen zaten te worstelen met hoe doe ik dat dan? En waar moet ik dat dan doen? Nou, dat was eigenlijk ook het fundament voor het programma door te zeggen, nou ja, kijk, er is dus daadwerkelijk een behoefte, want mensen weten dus niet wat ze waar en hoe lang moeten vastleggen. En daar hebben wij natuurlijk dat gat hebben we natuurlijk kunnen vullen met onze projecten en ook kleine successen dat we hebben kunnen laten zien. Het kan wel, maar dat vraagt wel wat van iedereen. Mm-hmm. Dus,
en hoe heb je de mensen in beweging gebracht?
Door zeg maar met kleine successen te laten zien dat het kan. Hè, dus je zegt
wat benoemen successen op menselijk terrein?
Wat bedoel je met op menselijk terrein?
Nou, een van de focuspunten in zo'n veranderingstraject zijn de mensen zelf. En ik ben er zelf van overtuigd dat iedereen persoonlijk in zijn eigen hoofd een beweging moet aanzetten of een switch moet omzetten om andere gedachten te laten zien. Dus hoe heb jij dat gedaan bij al die anderen?
Nou ja, er zijn 2 dingen, of drie, misschien wel 3 dingen. Maar in ieder geval, wat belangrijk was, is dat je vooral laat zien dat het werkt. En dat die mensen die daarmee werken als een soort ambassadeur gaan fungeren. Van kijk, we hebben dit gedaan, het is fantastisch, het werkt. Er zijn er wel een aantal dingen die moeten verbeteren. Maar als zij de waarde niet zien, ja, dan werkt het dus niet. Hè? Want je kunt het wel van boven opleggen. Maar als mensen zeggen, ja, dat gaan we doen hoor. Maar aan de achterkant zeggen, ja, weet je, laat maar zitten, joh, het werkt toch niet. Dus we hebben juist vanuit die menskant proberen te redeneren van wat heb je nodig. En zorgen ervoor dat het er ook is, hè, dat het gebruiksvriendelijk is, dat mensen het ook gaan gebruiken. En dat ze daarover gaan praten en zeggen van zo, dat had ik helemaal niet verwacht, joh. Dit is eigenlijk best heel gaaf wat we hier aan het doen zijn. En dus ook hè, bijvoorbeeld nieuwe tooling, dat mensen zeggen, jezus, ik wist niet eens dat het er was, joh. En dat ze daarmee mogen gaan werken.
Maar mijn vraag is eigenlijk van, hey, hoe krijg je nou die switches om, terwijl het daarvoor dan kennelijk nooit gelukt is of onvoldoende gelukt is?
Ja, maar ik denk dat je dus goed moet kijken, hè. Dus waarom gaan mensen ineens het gedrag veranderen? Omdat ze zien dat het werkt. Als jij ziet dat iets werkt en dat het je beter maakt, dus het maakt mensen ook beter in hun werk.
Ja.
Het maakt dingen soms makkelijker in je werk. Nou, als je dat kunt laten zien, dan ga je veranderen. Want dan
dus je analyse is dat voorheen eigenlijk onvoldoende aangetoond is dat het werkt. En dat is jouw andere aanpak.
Het was niet eens zichtbaar, weet je. Want iedereen deed zijn eigen dingetje, zat in zijn eigen kokon. En dat hebben we doorbroken.
Oké. Zijn er ook al andere terreinen die je beetgepakt hebt? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de processenkant. Terwijl er eerder waren ook al programma's rondom die processen, algemene beschrijvingen en dat soort dingen. Wat heb je daar nou in de essentie aan kunnen veranderen?
Dat zijn van die wollige begrippen, processen. Wat ik in ieder geval wel kan zeggen is dat we eenduidig hebben vastgelegd en ook beschikbaar hebben gesteld aan alle medewerkers hoe je met informatie moet omgaan. En dat is duidelijk en dat is voor iedereen ook herkenbaar. Dat wordt ook eens bij onboardingprogramma's meegenomen. En het blijkt ook wel weer, want we voldoen aan alle wetgevingsaspecten. We kunnen processen beschrijven, maar ze worden pas inspirerend als je ziet dat het werkt. En dat werken, dat komt vanuit de mensen. Mensen zeggen of iets wel of niet werkt. Dus we moeten goed luisteren naar wat de mensen ook echt ervaren met het werken van die processen. En vervolgens, als we dat zodanig doen, dat ze gebruiksvriendelijk zijn, dat ze rendement opleveren in hun werk, dus minder hoeven te zoeken, snelle dingen beschikbaar kunnen krijgen. Niet alleen voor de juristen, niet alleen voor de overheid, niet alleen voor de onderzoeksjournalisten, maar ook voor elkaar, want laten we dat ook niet vergeten. Het gaat ook om dat we met elkaar snel informatie kunnen delen. Dan pas kun je zeggen dat mensen zeggen, ja, we zijn er trots op, weet je, en dan gaat het ook werken.
Ja, het klinkt mij als bijna het manifesto van het agile werken. Is dat ook geweest van je...
Dan praten we eigenlijk over 8 jaar geleden volgens mij. Misschien wel 10 jaar geleden. Dus, het agile werken, dat is natuurlijk helemaal gebaseerd op het met elkaar doen. Hè? Dus kortcyclisch werken, goed afstemmen met elkaar. Ja, je kunt zeggen dat dit een verlengstuk daarvan is. Maar goed, in de toekomst ontstaan weer nieuwe modellen. En nu is de kunst, dat we met die strategie, met die informatiestrategie, dat we zijn voorbereid op de toekomst, maar dat we het ook blijven, weet je wel. We zijn state of the art, maar hoe blijven we state of the art? In alles, hè? Mensen, processen, systemen, dat we dat goed krijgen.
Wat is er nog aan resultaten melden in de originele organisatie die binnen RWS geldig was? Hoe gaat bijvoorbeeld de IT-organisatie anders om met de business dan voorheen?
Dat is een hele lastige, of tenminste, het is een goede vraag, maar het is lastig te beantwoorden. Kijk, we hebben natuurlijk wel een andere organisatie gekregen. We zien dat die CIO veel beter draait. Hè. Die was er niet. Toen die er was, was die vooral op asset management gericht. En nu kun je zien dat ook het informatiebeheer, informatiehuishouding, informatiemanagement, dat die een goede plek heeft gekregen. We zien ook dat een aantal organisatorische veranderingen teweeg heeft gebracht. Hè. Dat bepaalde onderdelen veel meer centraal worden aangestuurd, waar vroeger gewoon ieder bedrijfsonderdeel een eigen functie had. Ja. Dat is veranderd, ja. En dat zal misschien in de toekomst weer veranderen, maar het werkt nu zoals we het hebben ingericht.
Ja, oké. Wat zijn de tips die je jouw jongeren zijn 5 jaar geleden zou willen geven?
Ons programma, de programmamedewerkers.
Ja, en om te beginnen aan jezelf als programmadirecteur.
Nou ja, kijk, wat ik altijd heb gezegd is, als je ergens in gelooft, dan lukt het ook. En toen we begonnen aan dit traject, waren er veel sceptici die zeiden van, nou, ik vraag me af of dit wel gaat lukken. Nou ja, je ziet, we hebben met elkaar heel, heel veel bereikt. Dus het begint met het geloof. Het tweede is, zorg ervoor dat je erin blijft geloven. Want uiteindelijk is het zo, we hebben nu iets neergezet, maar ik wil wel eens kijken of het over 5 à 10 jaar... of we dat nog steeds hebben. Dus dat is, zorg ervoor dat je dat blijft vasthouden.
Ja, laatste vraag. Je bent aangenomen onder andere omdat er op je cv stond dat je complexe dingen in overheidssituaties wel beter gepakt hebt. En hoe kijk je daar nu op terug? Was dit de lastigste of was het eigenlijk wel prima te doen?
Nou, dat was eigenlijk prima te doen, joh.
Dat was prima te doen. Nou, dankjewel.
Nou, ik wou nog één ding zeggen. Ik weet niet of jullie ook de kranten hebben gelezen van vanmorgen. Ja. Het artikel in het Financieel Dagblad waarin staat dat RWS met glans de stresstest open overheid heeft doorstaan, zegt volgens mij voldoende. Dus jongens, Gefeliciteerd ermee.
Dankjewel, Jente Huisman. Yes.